Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Ik ben ontzettend enthousiast, want Simply Jesus persoonlijk komt er alweer aan. En ja, we mogen voor de allereerste keer weer bij elkaar komen. Dus we hebben 100 plekjes. Daarvan kan jij er 1 bemachtigen. En ik wil je uitnodigen om dat ook te kunnen doen. Dus koop een ticket, wees erbij. En voor het oog van de camera heb ik een hele speciale gast. Namelijk psycholoog en relatietherapeut Hans het Hart. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd als het aankomt op patronen, relaties. En het is zo gaaf onderwijs dat ik heb gezegd: Hans, zou je het niet tof vinden om voor het oog van de camera hierover met mij in gesprek te gaan? En hij is enthousiast. Dit wil je niet missen. Het gaat een grote zegen voor je zijn. Zorg dat je erbij bent. Ik hoop je snel te zien. God bless you.
Leuk dat je er bent. Hoor je jezelf wel eens zeggen: dat heb ik nou altijd? Hoe bereik je dan het punt waarop je zegt: nu is het genoeg? Dat en meer hoor je in de podcast van deze week met als titel: Genoeg is genoeg.
Deze boodschap gaat over genoeg is genoeg. Deze tweede boodschap van Simply Jesus, tweede paasdag, gaat over het uitbreken vanuit visuele cirkels waar we in terecht kunnen komen. Die je misschien ook wel kan noemen drama driehoeken. Soms kunnen we ons voelen alsof we slachtoffers zijn van het leven, van wat ons is aangedaan. We komen van de regen en de drup en we zeggen dingen als: dat heb ik nou altijd. Of jeetje, dat gebeurt mij ook steeds weer. En voor je het weet, dan zie je jezelf als een of ander slachtoffer. En dan is het belangrijk dat je realiseert: maar wacht even, ik kan ook zeggen: en nu is het klaar. Genoeg is genoeg, een soort van constructieve boosheid. En er is geen ander verhaal in de Bijbel wat dat mooier weergeeft dan het verhaal van David en Goliath. En nu denk je misschien: David en Goliath, David, kom op, het is tweede paasdag. Wat heeft dat nu met Pasen te maken? En misschien denk je: want dat verhaal kan ik dromen, want dat heb ik zoveel gehoord op de zondagschool. En toch geloof ik dat dit verhaal je dingen zal laten zien die je misschien nog niet eerder hebt gezien. En sterker nog, ik weet zeker dat het heel veel overeenkomst heeft met het paasverhaal. En heel veel overeenkomst heeft met Jezus. In mijn eigen leven heb ik ook verschillende momenten meegemaakt dat ik uit die slachtofferrol moest stappen. Een heel duidelijk voorbeeld is in een periode van mijn burn-out. In 2012 belandde ik na een periode van hard werken. Later kwam ik ook achter nog allerlei andere redenen, maar dat was het enige wat ik toen wist. Ik was gewoon helemaal op, ik was aan het einde. En een burn-out is een heel nare situatie. Steeds meer mensen raken erin verwikkeld, omdat deze maatschappij gaat zo ontzettend hard. En je hele lijf zegt dan eigenlijk dat je op bent. En elke dag als dat je opstaat, dan voel je dat. En dat is misschien ook wel zo voor mensen die worstelen met depressies. Je lijf vertelt je, en misschien ook wel dat je ziek bent. Je lijf vertelt je: dit is de situatie. Dus elke keer als je het voelt, geef je er ook aan toe in je hoofd. En ik weet nog goed dat in die periode een moment was dat ik voor mezelf moest zeggen: en nu is het klaar. Ik ga weer staan, ik ga weer leven, ik ga ervoor. En de knop moest als het ware omgezet worden in mijn hoofd. En ik weet ook dat je soms in een situatie kan zitten dat je zegt: ja, ik kan die knop ook echt niet omzetten. En gelukkig is er dan hulp en zijn er mensen om je heen die je daar misschien bij kunnen helpen. Maar voor heel veel geldt het voor ons ook dat we af en toe de enigste zijn die onszelf kunnen helpen. En zeggen: en nu is het klaar. Een soort van heilige verontwaardiging. Nou, als we kijken naar het verhaal van David en Goliath, dan zien we dat Goliath de reus het volk van God intimideert. En eigenlijk, als we nu ook kijken naar de maatschappij vandaag, dan staat er een enorme reus genaamd corona voor de deur. En die eist eigenlijk dat iedereen voor hem buigt. Iedereen die manoeuvreert om hem heen, blijft thuis, moet zich aanpassen. En we houden daar allemaal rekening mee. En David, die is degene die zegt: ja, maar jongens, genoeg is genoeg. Waarom pakt niemand die reus aan? Hij beledigt niet alleen ons, maar hij beledigt de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Laten we opstaan, laten we ingrijpen, laten we er iets aan doen. Nou, als we kijken naar wat Jezus zegt over David, dan zie je dat Jezus zich identificeert met wie David is. Dat zegt hij bijvoorbeeld in Openbaringen 22, vers 16b. Ik ben de telg van David, zegt hij hier. Zijn nakomeling, de stralende morgenster. Openbaringen 22 vers 16 zegt in het Engels: I am the root and the offspring of David. Ik vind het zo mooi. The bright and morning star. Jezus zegt eigenlijk: ik ben van het nageslacht van David. En hij is er ook nog een beetje trots op. In het Nieuwe Testament wordt hij heel vaak aangesproken met zoon van David. Als mensen dan bij hem komen, zeggen ze: zoon van David, wilt u? En er is geen moment dat je ziet dat Jezus zegt: joh, nee, ik ben niet echt zijn zoon. Nee, hij zegt: ja, ik ben de zoon van David. En hij identificeert zich met hem. En daar is een reden voor. Let maar op, zowel David als Jezus, zij komen beide uit Bethlehem. En Jezus die wordt de goede herder genoemd. En David die is de goede herder. Dus de Heer Jezus heeft de zorg voor de schapen. Dat zijn wij. Hij zorgt voor ons. En David die zit letterlijk in de wei en die zorgt voor schapen. En die neemt het op tegen de leeuw en tegen de beer. En die zorgt dat zijn schapen veilig zijn. Jezus kwam op die manier ook in onze wereld. Vanuit het verzorgen van die schapen staat David ineens oog in oog met de vijand Goliath. Dus vanuit die, bijna underdog-positie, waarin hij niet zo heel bijzonder is, staat hij op een dag met die reus oog in oog en moet hij het gevecht aangaan met die reus. En zo is precies met Jezus. Hij zorgde voor ons, hij genas mensen, hij onderwees, hij bemoedigde mensen, hij versterkte mensen. En dan opeens, op dat bepalende moment, staat hij oog in oog met de vijand. En dan sterft hij aan het kruis van Golgotha. God die had namelijk gezegd dat hij de kop van de duivel zou vermorselen. Dat lezen we in Genesis 3, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. God die had al gezegd tegen de Satan: de dag komt dat je kop eraf gaat. De dag komt dat het genoeg is. De dag komt dat je verbrijzeld zal worden. En dat is precies wat David ook doet in het verhaal met David en Goliath. Hij neemt die steen en de slinger. Je kent het verhaal, we gaan er zo meteen nog een beetje induiken. Maar allereerst jaagt hij die steen door het voorhoofd van Goliath. En vervolgens rent hij naar hem toe. Laten we het even lezen. In 1 Samuel 17 vers 51. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. En daarmee gaf hij hem de genadestoot en hij sloeg hem zijn hoofd af. Dus dat wat God gezegd had: ik zal de kop van je vermorselen, is wat David hier letterlijk laat zien bij Goliath. Nou, het moet ongeveer zo gegaan zijn. Dit is het zwaard van Goliath. David die trok het uit zijn eigen wapenuitrusting, gaf hem de genadestoot, waarschijnlijk in zijn borst, en vervolgens haalde hij uit om zijn kop af te hakken. Nou, dit is het werkelijke formaat van het zwaard van Goliath. En ik heb dit zwaard even van David geleend. Nou ja, niet David uit de Bijbel, maar van een andere David, van David Maasbach. En David, als je kijkt, onwijs bedankt. Dit helpt heel erg dat we hem even mochten lenen, want dit helpt heel erg om te laten zien hoe lijfelijk, hoe echt dit was. Nu moet je eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje een kleine David. Maar het ding is loeiend zwaar. En met één arm is het toch best wel ingewikkeld om dat ding vast te houden. Nou, ik hoop dat het je helpt om te zien hoe indrukwekkend dit verhaal eigenlijk is. En als je dan nadenkt over Jezus die ging naar Golgotha om zijn leven te geven. En als je nadenkt over de plaats, Golgotha, die wordt schedelplaats genoemd. En David liep letterlijk rond met de schedel van Goliath om te laten zien dat hij overwonnen had. En dat is misschien ook wel weer een heel mooi beeld van wat Jezus kwam doen. 1 Samuel 17 vers 54. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. En de wapens die hij hem had afgenomen, die legde hij in zijn tent. Hij liet zien: ik heb de vijand overwonnen. En zo heeft God ook gezegd: we gaan een einde maken. Het is genoeg, is genoeg. Ik zal de vijand overwinnen. En op die schedelplaats, dat is precies de plek waar Jezus het leven gaf en waar hij zijn laatste adem uitblies. En om je even mee te nemen in het verhaal, ga ik je nog één keer dit fantastische verhaal eigenlijk schilderen. Ik zou je willen uitnodigen om het voor je te zien als ik het je vertel. Zodat we voor eens en voor altijd zien hoe dit verhaal van David en Goliath, wat we misschien wel 1000 keer gehoord hebben, eigenlijk een heel mooi beeld is van hoe onze Jezus, onze God, onze redder, de vijand heeft overwonnen. En al lijkt hij nog zo te intimideren, te gieren en te blazen over de hele wereld, Jezus heeft de vijand overwonnen. En dat is wat we vieren vandaag, met Pasen. Dat is waarom we bij elkaar komen, in onze huizen, kijken naar livestreams, vieren dat Jezus leeft. 1 Samuel 17, vers 10. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen, zegt Goliath, met wie ik een tweegevecht kan houden. En bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Een echte vijand die intimideert altijd en die zorgt voor angst. Dat is misschien ook precies wel een beetje hoe we ons nu soms kunnen voelen in deze periode. En elke dag deed hij dat en niemand durfde het echt tegen hem op te nemen. En ik denk wel eens, Saul die had het eigenlijk moeten doen, maar Saul die trok het ook niet. Ook hij zat onder angst ergens ondergedoken. En dan staat er in 1 Samuel 17, vers 26... David die vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die Filistijn daar verslaat? Want er was een enorme beloning uitgeloofd voor degene die hem zou verslaan. Die mocht met de dochter van de koning trouwen en die hoefde nooit meer belasting te betalen. Saul die was op zoek naar een held, iemand die het kon doen. En David die zegt gewoon, wat denkt die onbesneden Filistijn wel? En onbesneden betekent eigenlijk iemand die buiten ons verbond staat. Want wij hebben een verbond met onze God. Die de gelederen van de levende God durft te beschimpen. Dus David zei niet, wat denkt hij wel dat hij te zeggen heeft tegen mij? Maar hij zei, wie denkt die man wel dat hij te zeggen heeft tegenover onze God? En zo moeten wij er ook naar leren kijken. Als we kijken naar virussen, bedreigingen, dan zeggen we uit onszelf, ons menselijke wezen, ja, dat is indrukwekkend, dat is bang, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar tegenover onze God stelt het niets voor. Die is sterk, die is groot, hij heeft overwonnen. En dat is de God die wij dienen. Nou, dan gebeurt er iets grappigs in 1 Samuel 17, vers 28. Toen Davids oudste broer Eliab met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Want hij schaamde zich natuurlijk een beetje voor zijn broertje. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En dit is een typische broersruzie, want David reageert ook zo lekker typisch. 1 Samuel 17, vers 29. Hij zegt, wat doe ik nu weer verkeerd? Kennelijk had zijn broer er nogal een handje van om hem regelmatig te wijzen op wat hij allemaal wel en niet moest doen. En David zegt, wat doe ik nu weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar, dat is wat hij zegt. En dan staat er dit. Hij draaide zijn broer de rug toe en hij legde zijn vraag nog aan anderen voor en hij kreeg hetzelfde antwoord. Als wij besluiten in ons leven, genoeg is genoeg. Ik ga uit deze drama driehoek breken. Ik pak de reus aan in mijn leven. Ik pak de reus aan in mijn verstand. Zodat er altijd mensen zijn die zeggen, joh, jij met je grote mond, denk je nou echt dat je hier wat aan kan doen? En dan is het belangrijk dat je je rug toekeert naar die mensen die je eigenlijk proberen vast te houden in die drama waar je op dat moment misschien zelf wel slachtoffer van bent. Genoeg is genoeg. Keer je om en richt je op de overwinning die God je geven wil. Nou, het verhaal gaat verder, want Saul die hoort dat David grote praatjes heeft en die is de koning op dat moment. En die zegt, joh David, kom even langs. Hoe zie je dat dan voor je? En dan zegt hij, ja, hoe kan het nou zijn dat niemand het tegen hem op durft te nemen? Hoe kan het nou zijn dat niemand dat durft te doen? En misschien heb jij wel een probleem in je leven waarvan je zegt, ik durf het gewoon niet. Ik durf het niet, want ik heb het nog nooit iemand zien doen. En ik denk dat David ook nog nooit iemand het had zien doen. En ik denk dat hij een goddelijke imprint had van wat er mogelijk was. En ik bid ook dat je dat zult ontvangen. Dat je iets zult zien waarvan je weet dat God dat alleen maar doen kan. En als je het ziet, dat je moed zult vinden. Dus Saul die probeerde hem in zijn wapenuitrusting te plaatsen. Hij zei, ja, dan ben je toch een beetje beschermd. En David die deed dat aan en die kan nauwelijks bewegen. En dat is ook wel weer grappig. 1 Samuel 17, vers 39. Toen slotte en gordde David het zwaard om en hij probeerde een paar passen te lopen. En omdat hij zo'n zware uitrusting had, hij was het niet gewend, zei hij, ik kan hier niet mee lopen. Als jij je vijand tegemoet gaat, zullen mensen je misschien proberen te stoppen in een bepaald curslijf. Dat zeggen, zo moet je het doen. Maar misschien past dat helemaal niet bij je. Het is zo belangrijk om te gaan staan in de persoon die jij bent. En David, alles wat hij had, we weten het, dat is zijn slinger, zijn stenen. En uiteindelijk koos hij ervoor. De overwinning zit niet in de manier waarop. De overwinning zit niet in alles wat ik heb. Maar de overwinning zit in mijn eenvoud en de kracht van mijn God. Dan gaat hij richting Goliath. En als hij dan bij Goliath komt, dan begint Goliath hem uit te lachen. En hij begint te vloeken. En dan vervloekt hij hem in de naam van zijn goden. En dan zegt hij, joh, ben je soms een hond dat je met een stok op me afkomt? Nou, ik zou je eerlijk zeggen, dat zijn de momenten dat de meesten van ons echt gelijk een nachtbidstond zouden organiseren. En zeggen, oh, Heer, help. Wilt u mij overwinning geven? Enzovoort. Maar David niet. Hij geeft een antwoord waar je oren van beginnen te klapperen. In 1 Samuel 17, vers 45 zegt hij, jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij beschimpt hebt. In andere woorden, jij hebt een probleem, want je hebt aan mijn God gezeten. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan. Ik zal je hoofd afhakken en ik zal je lijken en de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en die hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft, dat iedereen zal beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. David zei, jij mij afmaken? Wacht even, ik maak gehakt van jou. En niet alleen van jou, maar ik maak gehakt van je hele leger. Want alles wat je hier zit heeft niets te maken met onze buitenkant, maar met onze God die ons de overwinning geeft. Hoe mooi is het dat David eigenlijk al zei wat hij ging doen. Hij zei, ik zal je hoofd eraf haken. En dat is precies wat Jezus deed. De duivel had het niet door toen hij in onze wereld kwam. Toen hij ineens een kwetsbaar mens werd. Toen hij in een kribbe geboren werd. Toen hij genade verleende aan alle mensen op straat. Aan de zondes. Toen hij ging eten met de mensen die eigenlijk helemaal geen hoop meer hadden. Toen hij zieken genas. Toen zag de duivel een andere kant van God die hij niet kende. En hij wist niet waarvoor Jezus naar deze wereld kwam. Hij wist niet dat als Jezus aan het kruis zou gaan. Hij dacht, als hij aan het kruis is, dan heb ik gewonnen. En de Bijbel zegt het zo mooi, dat als hij het geweten had, had hij het nooit gedaan. De duivel dacht, als ik hem overmeester aan het kruis, ben ik de sterkste. Maar juist in die zwakheid werd hij sterker. Ik zou willen zeggen, God of the underdog. Weet je, God gebruikt altijd die mensen van wie je het nooit verwacht. Hij gebruikt van die omstandigheden en dingen waarvan je zou zeggen, als iemand er geld op in zou zetten, zou je kiezen voor de reus en het zwaard en niet voor het jongetje met de slinger. Maar dat is precies de kant die God altijd kiest. Ik maak wel eens een grapje. Misschien dat ik daarom ook voor Feyenoord ben. Ik weet nog goed dat ik met een vriend in de Amsterdam Arena zat. Ajax Feyenoord. En ik was een beetje een soort middelsupporter. Dat maakte mij allemaal niet zo heel erg veel uit. En toen voelde ik, toen werd Feyenoord echt ingemaakt gewoon door Ajax. En ik voelde ergens dat ik dan toch voor Feyenoord was. En ik dacht later, wat is dat dan? En toen zei iemand tegen mij, oh ja, je bent zo'n pity supporter. Omdat je het zielig vindt, dan ben je maar voor de slechtste. En ik merk eigenlijk dat dat altijd wel zo is. Als ik de tv zit te kijken en er is een wedstrijd, dan kies ik altijd dat ik hoop dat degene die het minst kans maakt, dat hij het toch haalt. En ik vind het wel een troost dat ik daar ook wat terug van zie in de Bijbel. 1 Samuel 17, vers 48. Dit vind ik misschien wel het mooiste stuk. Als David deze dingen gezegd heeft, wordt de reus zo boos dat hij op hem afrent. En dan staat er, toen kwam de Filistijn op David af. En hij wilde tot de aanval aangaan. Maar David die was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas, haalde er een steen uit, slingerde die weg en hij trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Als een reus op je af komt stormen, nou, ik zou er dan voor kiezen om even 2, 3, 4 stappen zo achteruit. Even goed mikken, weet je wel, zo, zodat ik zeker weet dat het. Maar David ging recht op hem af. Hij ging naar hem toe in plaats van hem af. En het is mijn gebed dat welke reus je ook moet verslaan, dat we ervoor gaan staan. En dat we zeggen, ik niet alleen, maar met de kracht van mijn God kunnen we dit doen. Johannes 16, vers 33. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij, zegt Jezus. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld. Maar houd moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Dat zijn de woorden van Jezus. Je zult het zwaar krijgen, maar houd moed. Ik heb de vijand overwonnen. En I'm on the good side. Ik hoor bij Jezus. Ik weet dat hij mijn winnaar is. Ik weet dat waar ik ook tegen sta, dat er een God is die de touwtjes uiteindelijk in handen heeft. 1 Korinthe 15, vers 54. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Uiteindelijk gaat het leven om zoveel meer dan alleen het leven hier. Het gaat om het leven hierna. Het gaat om de eeuwigheid. En het verhaal van David en Goliath is één verhaal van een gevecht. Maar over de hele wereld wordt continu gevochten om de waarheid. Er wordt continu geknokt om die openbaring van Gods liefde. En als er één ding is wat de vijand wil, dat is dat mensen niet ontdekken hoe geliefd ze zijn. Betekenis van de reus, Goliath, betekent reus zonder bescherming. Dat is je eigen kracht. Dat is wie jij denkt dat je bent. De betekenis van David is geliefde. En de geliefde heeft de reus verslagen. In andere woorden, als je weet hoe geliefd je bent van binnenuit, zul je kracht ontwikkelen om de reus in je leven te verslaan. Johannes, 1 Johannes 4, vers 18 zegt: de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Als we ons van binnen geliefd weten, verslaan we elke reus van angst. Nou, dit is mijn volgende gedachte. De meeste van ons hebben geen Goliath in de straat wonen. Of geen Goliath in een bedrijf. Of geen Goliath in de supermarkt. Maar de meeste reuzen die wij moeten verslaan zijn reuzen van angst in ons denken. En dat is precies ook waarom dit verhaal van David en Goliath met dit zwaard gaat over het overwinnen van de dingen die in je hoofd gebeuren. En ik geloof echt dat we het hoofd van de vijand eraf mogen halen. En de dingen die ons gevangen houden in visuele cirkels in ons denken, dat we daardoor heen mogen breken met de waarheid van Jezus Christus. En dat is precies ook waar ik zo meteen over spreken ga met Hans het Hart. Genoeg is genoeg.
Dit was Genoeg is Genoeg. Check ook onze website of onze Simply Jesus app voor nog meer informatie over onze activiteiten, boeken en andere mediadragers. En hoe je ons kunt steunen, want de boodschap zegt alles.